Voor de luisteraars van de Kerktelefoon en ook voor onze luisteraars in Blantyre en Malawi willen wij het schriftgedeelte en de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is deze middag uit Lucas 2, vers 25 tot en met 35. We noemen nu Lucas 2, vers 25 tot en met 35. En we zingen de lofzang van Simeon, vers 2. Psalm 119, vers 25. En vers 29, de lofzang van Simeon, vers 1, en Psalm 42, vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezing uit Lucas 2, vers 25 tot en met 35. En we zingen de lofzang van Simeon, vers 2, Psalm 119, vers 25. En 29, de lofzang van Simeon, vers 1, en Psalm 42, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Ter voortzetting van ons samenzijn zingen wij van de lofzang van Simeon het tweede vers. Licht, zo groot, zo schoon, gedaald van zemelstroom, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Van de lofzang van Simeon, het tweede vers. tweede schriftlezing in dit middaguur vindt u het Nieuwe Testament. Het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 25 tot en met 35. Gedeelte dat handelt van Simeon, althans zijn aanwezigheid in de tempel, zijn ontmoeting met Jozef, Maria en het kinderke. Het is Lucas 2, de versen 25 tot en met 35, voorafgegaan door de 12 artikelen van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittere te rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door den Heilige Geest, dat hij den dood niet zien zou, eer hij den Christus des Heren zou zien. En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zeide: Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef, zijn moeder, verwonderde zich over hetgeen van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria zijn moeder: Zie, deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door uw zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.
Geliefd het volk dat in de duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Hier is er zo een van dat volk, Simeon. Ja, het licht is al opgegaan, u weet. U moet dat weten. Voor het lichaam van de zon is het schijnsel van de zon wel. Daar weet Simeon wel van. Want over hem spreken wij vanmiddag. Het licht is opgegaan. Zijn ziel is verklaard, zijn armen aan het licht gebracht, zijn hemelhoge schuld bekendgemaakt. Rook en weg ontsloten, bij God vandaan in de zoon van zijn liefde. Hoeveel heeft Simeon daarvan gezien? Wij weten dat niet van dat oude volk voor de komst van Christus. Maar één ding moet u wel onthouden. Ze hebben zoveel gezien en geleerd als nodig was. Adam kreeg toch te horen van één die de Satan zou vermorzelen. En was het niet Henoch die profeteerde van hem die komen zou om te oordelen de leven en de doden? Heeft Lamech niet getuigd dat er een zou komen om te troosten, in midden van de moeite van dit leven? Heeft Noach niet de ark bereid, afschaduwing van Christus, in wie de kerk geborgen wordt? Heeft Mozes niet gesproken van een profeet uit uw midden? Ach, zo zijn er getuigenissen geweest. David heeft het ook gezien, een heerser. Micha, Jeremia een spruit. En Jesaja een lam. Malachi de zon der gerechtigheid. Nee, het heeft al getuigenis niet ontbroken. Dat volk is nooit iets tekort gekomen, dat moet u niet denken. Maar met de komst van Christus in het vlees is de zon wel voller gaan schijnen, heerlijker nog. En God heeft zijn eigen wijze en wegen en middelen om zijn volk in alle tijden toch te voorzien van het noodzakelijke. Wij mogen hem zien, die in het vlees is gekomen. Ja, wij, wie zijn wij? Zover wij daar horen bij dat volk dat in de duisternis wandelt, waar het licht over is gaan schijnen. Dat volk, en Simeon, we zeiden het is er één van, zal een groot licht zien. Hij had veel licht gehad. Nu mag hij Christus aanschouwen. Het vlees geworden wordt. Dan mag hij dit meester der ellende verlaten om dat grote licht te aanschouwen. God, drie-enig, eeuwig te aanschouwen. Maar voordat hij sterft, krijgt hij nog een blijkje van Gods gunst. Wordt nog een belofte vervuld. En dan kan hij getroost sterven en God ontmoeten. En het mocht bij ons ook zo zijn. Dat we de God van Simeon mogen leren kennen voor eigen hart en leven. Laat dat onze beden mogen zijn. Bekeer ons als ge al uw oude volk bekeert. Simeon, nee. Ik zeg nu niet wat we altijd wel zeggen. Simeon in de tempel. We zeggen vanmiddag Simeon. En het lam van God. Want daar gaat het wezenlijk over. In de versen die ons zijn voorgelezen. En die zouden we ook met Gods hulp willen overdenken in dit middaguur. Simeon en het lam van God. Simeon en het lam van God. Drie gedachten. Simeon en het lam van God. Allereerst naar dat lam uitgezien. Ten tweede met dat lam bevredigd. En ten derde van dat lam gesproken. Dus Simeon en het lam van God. Ten eerste naar dat lam verlangd, uitgezien. Ten tweede, met dat lam bevredigd. Ten derde, van dat lam gesproken, geprofeteerd. U vindt het in uw voorgelezen schriftgedeelte. Ik mag nog afgeven het begin van dit gedeelte, het 25e vers als het woord waar wij vanuit willen gaan in dit middaguur waar wij lezen. En zie, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godvrezend, verwachtende de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem. En wat er verder volgt. Wat er verder volgt. Simeon en het Lam van God. Psalm 119. 25. En 29. 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. En het 29ste, de Heer is mijn genoegzaam deel, mijn goed. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Gemeente, is het u opgevallen? Altijd dat woord. Maria, daar begint het mee. Hè? Mij geschieden naar uw woord. Simeon, daar eindigen we nu mee. Laat mij nu heen gaan, heren, naar uw woord. Altijd weer daarin, in het spreken God zelf, alles vastgemaakt. Maak in uw woord mijn gang en treden, ook die laatste gang, vast. Ik heb gezegd, ik zal uw woord bewaren. Ik heb u gebeden met mijn geheel gemoed, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Wees naar uw woord genadig. Ai, behoed uw knecht en red hem uit gevaren. 25 en 29 van Psalm 119. En zie, er was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Simeon, de naam betekent gehoord. Namelijk, de Heere heeft gehoord. Wat hebben de ouders voor gehad om hun kind zo te noemen? Gewoonte, niet bij nagedacht. Of was dit kind een kind van verhoring? De Heere heeft gehoord, verwondering of het nieuwe leven dat afgesmeekt was. Wat als wonder was ontvangen. Of andere zaken, ouders die zo in die naam hun begeerd hebben neergelegd dat dit kind maar veel op de troon van Gods genade zou worden gevonden om verhoring in dit moeitevol leven, welke de weg mag zijn om wel getroost dit leven te verlaten zonder verschrikken, zonder verschrikken, voor God te verschijnen zonder verschrikken. Bent u nooit geschrokken? Als u moest denken aan sterven. Hoe zal ik God ontmoeten? Als u zichzelf leren kennen dan. Wat kan het dan benauwd worden? God zo heilig, ik zo vuil. Als die nood wordt opengelegd. Mag dat wel eens het begin zijn. Van waarachtig smeken. Simeon. Een naam van een man die de Heere vreest. En wezenlijker dan de naam van een mens is toch ongetwijfeld zijn leven. We kunnen de naam hebben dat we leven zelfs. Gaat nog verder. En dood zijn. Maar het komt wel op het leven aan. En gemeente, dan moeten we elkaar ook vanmiddag eerlijk behandelen. Altijd. En ik ga nu niet weer alles noemen. Dat hoeft ook niet. Wat er in een mensenleven gebeurd kan zijn. We hebben zo wel eens wat gehoord. Het komt ons niet toe om te oordelen over uw staat voor de eeuwigheid. Hoeveel zijn er niet die met een uitredding gered zijn? Die wel eens wat gezien hebben. En wel eens wat verlichting hebben ontvangen. Die misschien wel in een bepaald stuk van Gods woord zichzelf hebben aanschouwd. Ja, ik zeg niet gelijk, daar werd mijn hart verklaard, want ik vind dat wel vergaand, dat is nogal wat hoor. En weet u wel wat dat is dat uw hart verklaard wordt? Als die bodemloze put wordt opengelegd. Zo kan er veel zijn. Eén ding. Wat wij dan niet kunnen zien. Wat gebeurd is. Of wij dat leven mogen kennen. In de nacht heeft mijn ziel u begeerd. Omdat dat ook in de nacht is gebeurd. Dat die begeerte is ingelost en de Heer is overgekomen. En uw ziel lieflijk heeft omhelst. Eén ding. Dat wordt toch wel zichtbaar. En dat is het leven. Dat dan niet verborgen kan zijn. Al zoekt dat volk niet de openbaarheid echt iets. Ik geloof zelfs dat Gods kinderen als op hun plek zijn zeggen, nou, niemand hoeft van mij iets te weten. Als de Heer maar van me afwijkt. Ze hoeven ook niet te weten waar ik woon, als God maar weet waar ik woon en dat weet. Die zoeken niet de vooraanzittingen. Die zoeken niet zichzelf alom te vertonen. Maar als ze moeten spreken, dan zullen ze spreken. Maar dat leren ze ook, daar zal God zelf wel gelegenheid voor geven. Dat hoeven ze ook niet zelf te bedenken. Ik wil maar zeggen, dat leven komt openbaar. In niet meer zichzelf zoeken, dat komt openbaar. En dan lees ik bij Simeon Als nou een levend kind van God is, dan komt het openbaar daarin dat hij rechtvaardig is, Godvrezend, dienstknecht des Heren, geleid door de Heilige Geest en met verwachting. 5, zo u wilt, kenmerken van dat nieuwe leven. En nogmaals, dat kan niet verborgen blijven. Dat leven dat zichzelf niet meer zoekt. Dat leven dat mag zeggen, ik doe er niet meer toe. Maar dat uw naam maar de eer mag ontvangen. Laat mij maar opteren in uw dienst. Laat mij maar een kaars zijn die opbrandt. Het licht voor u mag zijn. Daar gaat het over. En die kaarsjes die worden bevorderd tot heerlijkheid. Die branden wezenlijk nooit op. Misschien hier wel, maar daar niet meer. En hier heeft u zo'n kind, zo'n wonderkind, vrucht van Gods opzoekende liefde. En er was een mens in Jeruzalem, wiens naam was Simeon. Deze mens was rechtvaardig, Godvrezend, verwachtte de vertroosting Israëls. En de Heilige Geest was op hem en hij mag zichzelf noemen dienstknecht. Heel kort, gemeente. Niet omdat deze zaken kort afgedaan kunnen worden. Dat weet ik ook wel. We moeten het wel kennen. Hij was rechtvaardig. Nu kunt u nooit rechtvaardig zijn als u niet eerst gerechtvaardigd bent. Nee, en opnieuw zeg ik wat ik vanmorgen ook gezegd heb. Ik ga met u niet spreken over allerlei dingen waar de kerk vol van is, waarover getwist wordt. Ik ga niet spreken met u over rechtvaardigmaking van eeuwigheid. Alhoewel ik zeer zeker geloof dat God in Christus zijn kerk van eeuwigheid tot rechtvaardigheid heeft bestemd. Maar we houden ons aan de schrift. Je kunt niet rechtvaardig zijn zonder gerechtvaardig te zijn. Waarom? Omdat diezelfde schrift mij leert dat er niemand rechtvaardig is. Niemand. Dat er maar één volk rechtvaardig wordt. Wij nu gerechtvaardigd zijnde. Door het geloof hebben we vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Die zijn gerechtvaardigd. Wat is dat gerechtvaardigd? Vrijgesproken van zonde en schuld. Hoe kan dat? Hoe kan een mens al vrijgesproken worden? Waar die schuldig staat aan al Gods geboden. Waar niet alleen zonde doet, maar zonde is. En niet anders kan dan zondigen. Hoe kan zo'n mens nou vrijgesproken worden? Alleen als hij gevonden wordt in die ander. Dat volk kent een gezegende overgang. Een overgang in de ander. En ik heb u net gezegd. Dat altijd dat volk daar minder zicht op had dan nu. Voor de zaligheid maakt het geen verschil. En het volk is ook niets tekort gekomen. Ik heb het u gezegd. Maar ze gaan over in die ander. Alleen in Christus ziet God geen boosheid meer. Geen zonde meer. Geen ongerechtigheid meer. Geen smet meer. Niets meer. Gewas in het bloed van Christus. Omdat die ander Gods recht heeft voldaan. God genoeg gedaan, het is genoeg. God komt niet zo kort met eerbied uitgesproken. Dat heeft Christus gedaan. En nu zeg je, ja maar voor Simeon, voordat het bloed was gestort, dat kon hij toch niet zeggen. Ja, God heeft geschonken vanuit de wetenschap dat het bloed gestort zou worden. Hij heeft hem aangezien in de Zoon die zijn bloed zou geven. Ja, de schrift gaat nog verder en ik weet dat zijn heilgeheimen. Ik heb wel eens gezegd, als God de mens bekeert, dan wordt het lam geslacht. En dan zegt u misschien, dat kan niet, want dat is maar één keer gebeurd op Golgotha. En toch leert de schrift mij dat het lam geslacht is van eeuwigheid. Wie het vatten kan, die vatten het. Maar in de bediening is het altijd zo geweest. Dat God in hun schuld heeft voorzien. En hoeveel licht zij erover gehad hebben, dat weet ik ook niet. Weet ik het maar voor mezelf, dan is het goed. Ik moet me ook niet druk maken over anderen. Dat doen we ook zo graag. Hè? Zorg maar goed voor uzelf. Hoor. Mag ik dat nou eens één keer zeggen? Zorg maar goed voor uw ziel. Uw arme, arme, arme ziel. Maar hij was gerechtvaardigd. Hij is overgegaan in die ander. En toen heeft God gesproken. Simeon, nou zijt ge zo schoon. Nou zie ik geen vlek meer. Geen rimpel meer. Gij zijt volmaakt. Mijn duiven. Dat is Simeon. Wat voelt daaruit voort? Vrijspraak, ja. Maar ook een andere geest. Want dat volk wordt bediend met hetgeen Christus heeft verworven. Dat is ook die dierbare geest. En ook die deelt hij mee aan zijn volk. Niet alleen door het bloed van Christus gereinigd, maar door zijn geest geheiligd. Dat is een andere geest. En dat verstaan wij ook niet meer. Het is waar dat het toegerekend wordt. Maar het is niet minder waar dat het ook geschonken wordt. Een andere geest, en die kan niet meer in het oude leven door. Dan krijgt u dat rechtvaardig leven. Dat recht wil doen. Dat wil maar één ding doen, recht doen. God, ook de naaste. Die zoekt niet meer eigen gelijk en eigen voordeel. Dat is het leven van de rechtvaardigen. Zelfs de dieren merken dat op. En de os, die weet ervan. En daaruit vloeit voort een ander leven. En dat is het tweede wat we hier lezen. En God vreesend, hij vreest God. De vrezen des Heeren is het beginsel der wijsheid. Die ze doen hebben een goed verstand. De kinderen ook geleerd bij Helmbroek, of niet die tekst, ja zeker. Vragen de kindertjes nog steeds, moeten wij ook de tekst leren? Ouders, voorkom die vraag maar, zeg maar, ja, doe maar kinderen. Doe maar, is goed hoor. Die hebben een goed verstand. De rest heeft geen verstand. Godsvrezen, wat is dat? Heilige eerbied voor dat goddelijk wezen. Bang voor de zonde. Bang voor jezelf. Bang om God te onteren. Toch enige mate wordt dat volk teer. Kent u dat woord, teer? Teer op Gods eer. Zeg maar leven naar Gods geboden. En dan zegt er een, ja maar luister eens. Dat heb ik wel eens gehoord. U brengt ons weer onder het juk der geboden. U legt ons weer een juk op. Dus, Godvrezend is Gods geboden doen. Ik ben onder het juk bevrijd. Dan heeft u de schrift nog nooit verstaan. Het leven moeilijk vrezen kent u niet. Want dan zegt u dat niet. Want niemand minder dan Christus heeft gezegd over zijn juk. Dat is licht. Mijn juk is niet zo zwaar. Maar het is wel een juk. Dat ik u opleg. Als licht. Wat is dan dat juk? Dat zo licht is. Dat zo zacht is. Dat de kerk door Gods genade zo wel bij ogenblikken zegen willen mag dragen. Als de kerk uitroept. Hoe lief heb ik uw wet. Want in die wet verklaart God zich. Ze hebben God lief. En in de wet drukt God zijn wezen uit. En dat is het begeren van de kerk, dat weet ik. Vanaf het allereerste begin, daar staan ze nog overal buiten. Is het toch een hartelijk verlangen om heilig voor God te leven. En dat is wat God vraagt. Ik ben heilig, wees gij ook heilig. En die kinderen zeggen, Heer, ik wil niet anders. Ik wil niet anders dan heilig leven. Nou, je zal hier niet kunnen, zegt u. Nee, dat weet ik. Straks wel. Straks wel. De heiligen van de hoge plaatsen, zo worden ze toch genoemd. Dat is een zacht juk. Hoe lief heb ik uw wet. Denk er maar eens over na. Nauwgezet. Ruim hart. En nauw leven. En als u zegt, juk van de wet. Ik ben in de vrijheid van de kinderen Gods. Dan kent u de vrijheid van de kinderen Gods niet. Want de vrijheid betekent dienstknecht voor iedereen. Om u te dienen. Ten derde. De Heilige Geest was op hem. Als God een mens bekeert, gaat hij niet meer alleen door het leven. Of schoon gij mij de hulp van uw geest. Nou, die krijgt Gods volk ook. En daarom noemen wij bij voorkeur de Heilige Geest de kinderleider. Dat is bijbels. Want hij zal u leiden in al de waarheid. En wie zal hij leiden? De kinderen Gods. Zovele er door hem geleid worden, die zijn kinderen Gods. En daarom zeggen wij met recht kinderleider. Het zal nooit aan leiding ontbreken. Kunt hem bedroeven, hij houdt zich achter, maar ontbreken zal hij niet. En dat is het leven. Kinderleider leidt de kinderen Gods. En daarom, Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. Dat gebed wijkt niet van de lippen van Gods volk, dat gaat toch heel de dag door. Ik weet de weg niet. En zo hangen ze maar God aan. En de kinderleider gaat vooruit. Baant de weg. En waar geen wegen zijn, ontsluit hij ze. Dat is een wonderlijk leven. Ik weet het niet meer. Maar hij weet het. En als ik hem heb, dan weet ik ook alle dingen. Want gij hebt de zalving des geestes, gij weet alle dingen. Nou, wonderlijk, hè? En er is nog iets. Simeon noemt zichzelf een dienstknecht. Er staat letterlijk een slaaf in zijn lofzang. Nu laat ge Heer uw dienstknecht gaan, uw slaaf gaan. En u weet wat een slaaf is. Eigendom van zijn meester, maar nu een slaaf die de vrijheid kon krijgen. Maar het begeren was toch in zijn hart om bij zijn meester te blijven. U weet het, we hebben het wel meer gezegd. Dan wordt dat oorlelletje doorpriemd aan de post van het heiligdom. Dan is die een en al oor voor zijn meester alleen hier. Simeon, die leeft met het oor op het hart van God. In de rechte gang, hè? Zo leeft hij, dat luistert nou. Een dienstknecht des Heren. Een slaaf, dat is maar één begeerte. Waarom bent u op aarde? Om God te dienen. Want u bent niet meer van uzelf. Gij zijt van Christus en Christus is van God. En voor staat alles u ten dienste. Dat is merkwaardig, of niet? Nou bent u een dienstknecht, u bent van Christus, maar alles staat u ten dienste. Apollos, Cephas, Petrus, noem maar op, Cephas is Petrus. Een leven, een dood, wereld, toekomende, tegenwoordige dingen, alles tot uw dienst. Mag u gebruik van maken om God te dienen. En als vijfde, verwachtende, ja, ik zeg niet dat dat het laatste is, maar ik zet het wel achteraan. Omdat het hier heel wezenlijk voor Simeon is. En ik waag wel te zeggen voor al Gods kinderen, dat zij verwachting kennen. En er is altijd verwachting. En nu wat verwachting, heren. Maar weet ook dat iedere verwachting ontstaat daar waar gemis is. Daar waar iets niet is wat er wel moet zijn. En dat is heel kort, maar dan ook heel kort het leven van dat volk. Het begint met gemis, gemeente. En het eindigt hier op aarde met gemis. En als ze sterven, zijn ze van het gemis voor eeuwig verlost. Maar hier is en blijft het een missend volk. En dat is een gezegend gemis, dat zeg ik u ook nog. Want u weet hoe wij uit het paradijs zijn gekomen, of niet? Met één groot gemis. Waarom denkt u anders dat al die mensen rusteloos bezig zijn, dag in dag uit, om? Ja, waarvoor zeg ik maar? En die kinderen waar u op neerkijkt, dat ze altijd bezig zijn met allerlei spelletjes te spelen. Van wie hebben ze dat? Van u? Van mij? Omdat wij een ontzettend leeg hart hebben. Want dat is de val. Door de zonde heeft God ons hart moeten verlaten. En het is een ontzettende ruïne geworden. En er huist nu van alles. Er huist ook van alles. Maar God is er niet meer in. Maar dat hart is zo groot. En ik krijg het maar nooit vol. En daarom die mens 60, 70, 80 jaar lang. Hij is ziek, hij krabbelt weer op en hij gaat de wereld weer in. En hij blijft maar bezig, rusteloos zoekend en nooit vindend. Wat is dat een ontzettende tragiek van het menselijk leven. En dat komt allemaal door dat ontzettend grote hart. Er is een wond geslagen. Een wond geslagen, een krater. En die schreeuwt bij ontdekking naar God. Bij ontdekking. En als er geen ontdekking is, dan probeert u alleen maar alles in dat gat te werpen. En het komt nooit, nooit vol. En zo sterft u, eeuwig leeg. God is er niet meer in. En dat is het begin van de bekering. Toen dat geschiedde, kregen wij als het ware een oog buiten onszelf. En dat is een bijzondere gewaarwording, gemeente, als u uzelf krijgt te zien. Met een oog van God geschonken. Wij zien één keer heel de weg. Waar u vandaan komt en waar het heen gaat. Waar u nu gebracht bent. Het ligt open. Een oog van God gekregen. Om te zien. De nameloze leegte. En die leegte, die krater, die wond gaat schreeuwen tot God. En dan wordt ook de oorzaak daarvan blootgelegd, de zonde. God heeft het hart verlaten omdat de zonde daar aan de hand gehouden werd. En God met de zonde niet kan samenleven. Dan wordt de schuldbrief uitgereikt als een mens teruggebracht voor een paradijs. Daar heeft u God verlaten. Dan wordt hem alles schuld. Dan treedt de nacht in. Dan hoort hij bij dat volk dat in de duisternis wandelt. Maar niet meer wandelt zoals weleer rustig, maar nu opgejaagd, zoekende, smekende, kermende. Hier wat en daar wat gevonden, zichzelf nog op de been gehouden tot het uur dat ze van God gaan verliezen. Dan moeten ze in de handen Gods vallen. Geen cent op te betalen, voor eeuwig kwijt en verloren. Daar, waar een mens niets meer heeft, komt de borg betalen. Nooit zal één borg betalen voordat u alles heeft opgemaakt. Simeon, een man in verwachting. Ja, maar zegt u, dat gemis is dan toch weggenomen als hij komt. Als hij de ziel lieflijk omhelst, dan komt die kerk niet zo kort. Nee, maar ze nemen het vlees mee. Ze leven in een wereld die tegen God en zijn volk gekant is. Die dat volk in God haat. En dat zullen ze weten. En dan komt er een binnenprater die maar blijft verstoren de rust die er genoten is in Christus. Dan komen de aanklachten toch weer. En zo gaat dat volk maar. Toch nog missend. Wat de volle vrede. De volle vervulling over deze wereld. En gemeente, laat ik het kort houden vanmiddag. Zo blijft daar een gemis. En dan smeken ze naar die laatste komst. Dat is uw komst die mijn heil vol maakt. Wanneer is dat met sterven? Maar Simeon had een bijzonder gemis nog. En daaruit voortvloeiende een bijzondere verwachting en uitzien. Want hem was beloofd dat hij niet zou sterven. Aleer hij de Christus des Heren had aanschouwd. De vertroosting van Israël had mogen aanschouwen. Wat was hem dus beloofd? Simeon, je zult niet sterven voordat Christus in uw handen is gelegd. En u mag weten dat het Lam van God, waar al de kinderen naar hebben uitgezien, de eeuwen door nu gekomen is. Het vlees van u, Simeon, heeft aangenomen om in uw vlees uw hemelhoge schuld voor God uit te boeten. Het Lam is gekomen, het uitzien was er, deze belofte. En er was meer dan alleen maar een belofte waarin de ganse kerk werd getroost, maar ook voor Simeon persoonlijk, want gemeente, als een mens moet sterven, en dan moet Simeon ook, dan is het toch een hartelijk begeer om nog één keer van God te mogen weten dat hij zich niet vergist heeft. En dan kunt u mij dat kwalijk nemen. U zegt, ja, maar dat moet u helemaal niet denken. Nou ja, goed. Dan denkt u dat niet. En het is niet dat ik niet alleen sta daarin. Maar het is de werkelijkheid. Dat ik mezelf niet vertrouw. En dat ik weet dat een mens zoveel kan inbeelden. Dat Jeremia niet zomaar gezegd heeft. Ach, listig is ons hart dat ik daarom toch zo gaarne bevestiging heb. En ik geloof dat het volk dat vraagt. Heer, maak het dan nog eens vast. Spreek nog eens tot mijn ziel en hart geween. Het is niet omdat ze God niet vertrouwen. Ze vertrouwen zichzelf niet. En dan moet Simeon sterven. Ook daarom zou het groot zijn. Als de Heer aan het einde van zijn leven zich nog eenmaal heel duidelijk zou openbaren. En verklaren. Want dan gaat het einde het begin verklaren. Dan roept de kerk uit. O Heer, dan was het toch niet mis. En dat is zoet als God aan het eind van het leven. De zaken van weleer nog eens laat zien. Licht overgeeft. Maar ook met vernieuwde blijken van zijn liefde. Komt om de ziel te vertroosten, om voor te bereiden voor de laatste tocht. Om dit meester te verlaten. En zo heeft Simeon daar een belofte gekregen. Hij zal Christus aanschouwen. Het vlees geworden woord aanschouwen. Dan kan hij sterven. Want alle beloften die er zijn, geliefde. Je kunt er veel hebben. Zijn er, die hebben er zoveel gehad. Moet ik nou zeggen dat ik jaloers ben? Nou, dat zeg ik maar niet. Maar één ding zeg ik wel. Ze zijn vast en zeker. Ja en amen in Christus. Heeft u hem niet en heeft u geen één belofte voor de eeuwigheid vast. Niet één. Alleen in Christus. Dan kunt u misschien belofte hebben gehad als Agap voor het tijdelijke. Maar niet voor de eeuwigheid. Die krijgt u alleen maar vast in Christus. Zo is Simeon. Verlangende. Uitziende naar het land. De stralen van het lieve lam zijn over zijn leven gegaan. Het heeft hem wonderlijk getroost. Hij weet waar zijn schuld is gebleven, maar in welke weg die zal worden opgelost. Ach, dat zal hij later zien. En nu breekt het uur aan dat God zijn belofte gaat inlossen. Hij verlangt ernaar. Kent u dat verlangen naar Christus? Bij aan en bij voortgang. Het leven strekt zich uit. Verlangt naar hem. Tweede, op Gods tijd wordt u ook met dit lam bevredigd. Dan breekt de tijd aan dat Simeon wordt gebracht in de tempel. Op die dag, de 40e dag na de geboorte, dat ook Jozef, Maria en het kinderke Jezus daar zijn. U weet waarom. Reinverklaring van Maria, lossing van de eerstgeborene. Bij die gelegenheid, ja. Wordt Simeon geleid naar dit kind met deze moeder en vader. Maar niet naar het vlees, dat weet u. Hoe, vraagt men altijd, hoe? Als nou de kerk bidt, leer mij naar uw wil te handelen. Leid mij in al de waarheid, leid mij. Och, schoon gij mij de hulp van uw geest. Psalm 25 vers 2. Zou God het dan niet doen? Hij leidt in al de waarheid. En hoe gaat Simeon hem nu zien? Altijd met betraande ogen. Want het is nog niet opgelost. Altijd met smekende ogen. Heere, toon mij uw heil. Openbaar uw zoon. Uitziende ogen. Door de schrift geoefende ogen. Die zo vaak het lam Gods daar door de tralie hebben aanschouwd. Door de geest geleide kinderleider die hem bij de hand neemt. Maar boven alles, ik zeg het weer, is het Christus die zelf daar in de armen van Maria zich openbaart aan dit zoekend kind. Hier ben ik, Johannes, Simeon, hier ben ik. En dan komt Simeon. Het is altijd Christus die trekt. Dat is zijn werk toch? Trekkende, stervende trekkende zondaren tot zich. Heen gegaan, trekkende zondaren tot zich. En zo trekt hij Simeon. Nee, dan is er geen misverstand mogelijk. Zo geleid komt hij bij dit kind. Neemt het uit de armen van Maria. En heft de lofzang aan. Let u daarop. Leven trekt altijd op het leven aan, dat is waar. Maar het leven Christus openbaart zich aan de ziel. En dan weten ze het. Hij is het. Het voorwerp van mijn verlangen. En nu mag ik zien. Dat God opnieuw zijn woord waar maakt. En zijn ogen mogen de zaligmaker aanschouwen. En dan kan hij sterven. En dan moet u opletten, geliefde. Dan moet u echt opletten ook. Hè? Dat het ware werk altijd een drie-enig werk is. Zo zeg ik het. En ook hiervan geldt, zo leren het allemaal niet op één dag, dat is waar. En er moet zoveel licht nog vallen over wat gebeurd is. Hoort u dat? Dat is het anders dan de godsdienst doet. Want die maakt wat gebeurd is steeds groter en mooier. Daar heb ik het niet over. Maar dat ware werken, dat wordt vaak niet begrepen. Maar dan gaat God het later voor de ziel verklaren. Wat ze nou hebben ontvangen. Hoe ze geleid zijn. Maar ze zijn zo dom. Ze zijn zo blind. Ze weten het niet. Alles wordt verklaard. En dan heeft hij het kind in de armen. En ik zei, let u daarop. Altijd een drie-enig werk. Want we hebben er wel eens meer met u over gesproken. Hè? De zoon in de armen. De geest op hem. En de Heilige Geest was op hem. Dat was bij Christus ook zo. En de duif daalde neder en bleef op hem. Wat betekent dat? Simeon, de Heilige Geest op hem, boven. U zegt ook in het hart, zeker. Alomtegenwoordig, hè. Op hem. Dat is het hoofd. Die regeert nu. Die leidt nu. Simeon, al dat volk. Hij is hun hoofd. Drie-enig werk. Zoon in de handen. Geest op het hoofd. In het hart en God de Vader, tot wie hij nu de ogen opslaat. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En weet u dat daar nou de kerk eindigt? Geleid door de geest, in Christus gekomen, worden ze teruggebracht tot God. Dat is de weg. Dat is de weg. Dat is de weg. Eindigt in God. Dat mag Simeon hier ervaren. Bevredigd met Christus. Heeft het lam nu in de armen. Dat voor hem zijn schuld zal boeten. Zijn schuld zal betalen. Hij heeft vrede. Bevredigd kan een mens alleen maar zijn. Als Christus zich heeft weggeschonken. Nooit eerder. En wie dat mag kennen, kan sterven in vrede. En dan vraagt u vanmiddag, ja, maar wanneer is het nou vrede? En wat is dan vrede? En nu moet ik weer afzien, gemeente, om te zeggen wat het allemaal niet is. Maar mag ik, en ik denk dat dat toch afdoende is, maar trachten te verklaren wat het dan wel is. Wat is nou dat het vrede is? En die vrede had Simeon ook wel eerder gesmaakt. Maar nu, hier, zover dat op aarde mogelijk is, volle vrede. Het kind zelf, de persoon des middelaars, in wie uw God bevredigd zal zijn. Dan is de kerk er ook mee bevredigd. Maar wat is dan die vrede? Wat is dan die vrede? Vrede, dat is geen oorlog meer. Dat is het eerste. Geen oorlog meer. En dan gebeuren er twee dingen. Als de ene partij in de oorlog de wapens neerlegt en de andere gaat door, dan blijft de oorlog bestaan. Of die legt de wapens neer, dan gaat de oorlog toch door. Beide partijen. Dan is het vrede. Dat is nou bij de kerk. Als een ziel overtuigd wordt van zonde. Dan weet u, krachtens het gevallen werkverbond, dat werkverbond, wij zijn gevallen, maar het werkverbond is meegevallen. We blijven dus werken, maar een gebroken werkverbond. Het zal niet meer kunnen wat in het paradijs wel kon, nu niet meer. Ons werken, ons zuchten, ons kerken, ons smeken, ons bidden, ons werken, afgebroken. Geen betaalmiddel. En de mens eindigt. Geen één middel meer om God te voldoen. Dan is het kwijt en verloren. Nou, is dat de genade? Dat is de genade. Niet dat de mens zegt, nou ja, dan weet ik het ook niet meer. Nu moet ik maar zien hoe het eindigt. Dan weet ik het niet meer. Ik kan niks meer doen. Nee, dat is het niet. Maar als de ziel niet meer vecht, maar billigt het zonder loon, wat haar ook overkomt. De wapens neergelegd, het van God verloren. Dat is als de ziel niet meer vecht onder het heilig recht. Als de vierschaar wordt gespannen, de ziel gedaagd voor God, de beschuldigers opstaan, geen weerwoord meer, de ziel overgebogen, het vonnis aanvaard, meegenomen naar de gerichtsplaats, verloren gegaan onder het recht, dat is de straf van God. Als de ziel niet meer vecht onder dat heilig recht. Als het billigt, toestemt, het zonderloon, wat is dat? De dood, de eeuwige dood. Daar wordt de kerk ontwapend. En daar legt God de wapens neer. Wanneer? Daar zit dit tussen. Een ziel aan het einde gekomen. God legt de wapens neer. Omdat ik de wapens neerleg? Nee. Nee. Nee, dan zou mijn vereniging met het recht, zou dat dan de reden zijn om mij van zonder schuld te ontslaan? Dat kan nooit waar zijn. Nee, maar nu de wapens neergelegd zijn. De ziel, het zonderloon billigt, de dood toestemt. Nu treedt daar tussen de vertorende rechter en de veroordeelde ziel Christus. Met de bloedende wonden. Met de fontein van liefde, met zijn genoegdoening. Ik heb verzoening gevonden, Vader. Dan kunt u op deze ziel toch niet meer tornen. En het is dit bloed, deze aangebrachte gerechtigheid, dat God ertoe brengt, ik zeg het met eerbied, om zijn wapens neer te leggen. Ik zal niet meer tornen. Dat krijgt de ziel later ook te horen, maar hier krijgt hij de vruchten van. God ziet het bloed. En dan is er geen toren meer. Die heeft hij ten volle laten ontbranden in de zoon van zijn liefde. Die daar staat met de kentekenen van zijn lijden en sterven. Daar de middelaar graveerselen toont. En God is bevredigd met het offer van zijn zoon. Dat is vrede. Dan is een rust in de ziel. Als Christus komt, God niet toren, zonder schuld vergeven. Maar nu daarachter liggend, de vrede met God, de gemeenschap met God, dat heeft die ziel nooit eerder gekend. Het liefdeleven mag beginnen. Dan is het vrede, vlak tussen God en mijn ziel. Dat is maar niet een gemoedsaandoening. Dat kan ook. Oh nee, ik zou niet zeggen wat het niet is. Dit is het. Mijn vraag is, voor mij, voor u, heeft God de wapens neergelegd voor ons? Ben ik ontwapend? Dan is er vrede. Dan kunnen we sterven. En dat hoort ook bij zijn lofzang. Want hoe wordt God daarin verheerlijkt? Als een ziel zegt, Heer, nou wil ik naar huis. Nou wil ik naar huis. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Nu wil ik dat grote licht aanschouwen. Van alle duisternis, van binnen en van buiten, voorgoed verlost zijn. Nu laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans heen gaan, in vrede. Trachten wij het mee te zingen. Het is het eerste vers van de lofzang van Simeon. Zo laat gij, Heere, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede, nu hij uw zaligheid zo lang door hem verbijt, verwacht, gezien heeft op zijn beden. Het eerste van de lofzang van Simeon.
Thank you.
Toen Simeon dat licht zag, Christus, het licht der wereld, zag in één keer het geluk van de kerk, van de heidenen die nu ook verlicht zullen worden met de kennis van Gods woord en Gods geest. Het geluk van Israël, het volk dat met God verzoend is. Eeuwig de vruchten van zijn verzoenend lijden en sterven zal mogen genieten. Voor Joden en heiden heeft hij het dan schouwd. Dan ligt het in één keer alles open. Wat kan de kerk dan ver zien? Dat is zo wonderlijk. Ja, wonderlijk. Ook Maria en Jozef verwonderen zich. Het kind heet dan ook wonderlijk. Wonderlijk. Het kind waarvan ook Simeon nu gaat getuigen. Na eerst vader en moeder gezegend te hebben. De zegen uitgesproken. De Heere behoede u. Is wat. Want die zijn gezegend. Dat volk is gezegend. Om ook een ander tot zegen te zijn. En een zegen naar lieden. En dan gaat hij verder spreken tot Maria. Er is veel over gesproken. Waarom Maria? Ach, ik wil er nu niet op ingaan. Zal Jozef het laatste allemaal niet hebben meegemaakt? Er is alle reden voor om dat te denken. In ieder geval, Maria, de kerk wordt aangesproken. En dan gaat hij als derde van dit lam spreken. Want u heeft gezegd vanmiddag bij uzelf misschien wel. Het is goed hoor dat u van het lam spreekt. Maar ik heb van dat lam eigenlijk niet horen spreken hier. Wel van een licht zo groot zo schoon zoals we gezongen hebben. Kinderke, maar ik heb nou niet gehoord van een lam. Wist Simeon wel van dat lam? Jazeker. Luister maar. Hij wist dat lam al getekend in Jesaja 53, dat zult hij wel verstaan. Hè? En iets voor zijn eigen ziel was dat niet onbekend, zeker niet. Maar nu verder, kijk maar. Nu gaat hij tot Maria spreken en gaat hij getuigen van Christus. Drie dingen, heel kort. Eerst spreekt hij over hem als het lam, dan een steen en dan als de openbaarder van de consciënties, van de harten, van de levens der mensen. Allereerst, laat ik het in deze volgorde mogen verklaren, ik wijk hier geen ogenblik af van de volgorde zoals in onze tekst getekend staat. Allereerst dit. Hij wendt zich tot Maria en zegt, er zal een zwaar door uw hart gaan. Dat ziet Simeon met verlichte ogen des verstand. Hij ziet daar een zwaar door Maria's hart gaan. Dat wil zeggen, ontzettende pijn zal Maria gevoelen. En u weet waarom een moeder voelt zo. Hè? Want een vader vaak niet voelt, voelt een moeder wel. Zoveel dieper, omdat ze zoveel dieper haar kind heeft gedragen. Deze moeder zal zoveel pijn ontvangen, als haar zoon ziet lijden en sterven. Dus Simeon heeft dat gezien. Het lijden en sterven van Christus. En wist daaruit ook wat dat voor een pijn zou geven bij moeder Maria. Hij heeft twee zwaarden gezien. Het zwaar der gerechtigheid. Dat God zou laten gaan in het hart van zijn geliefde zoon. Het is ontzettend wat ik zeg, ik weet het niet. En toch, zwaard waak op tegen de herder. Het zwaard is ontwaakt. Het zwaard van de gerechtigheid, het heeft Christus getroffen. Nedergestoten tot in de diepste diepten der hel. In die eeuwige verwoesting neergestort. Dan vraag ik u vanmiddag. Voelt u nou ook pijn? Voelt u nou ook pijn? Ik zei vanmorgen, ik kan me niet voorstellen. Dat één levend kind van God nou nooit geweend heeft. Toen hij dat zag. En dan voor zo één. Het zwaard in zijn onschuldige hart. In het heilig hart van Christus. Dat bloed. Zo duur. De pijn over de zonde. Zo groot bij Maria, bij de kerk, ja. En Maria ook als vleeselijke moeder zeker. Maar gaf verder ook als kerk. En de kerk voelt toch iets van de pijn. Nee, het is de bekering niet hoor. Het is de bekering niet. Ik weende over de lijdende Heer. Ja, dat heeft ook McChain gezegd, maar dat was de bekering niet. Maar toch, ze hadden niet buitenom gaan. Ze voelden de pijn. En ze voelden iets van het ontzettende van de zonde. En daaruit nou straks die godsvrezen. Zo bang voor de zonde. Banger voor de zonde dan voor de hel. Zo spreekt hij van het lam. Het lam dat geslacht zal worden. De vrucht is voor de kerk, maar ook een zekere pijn is voor de kerk. En ze zijn met allebei goed. Met het bloed. Tot vergeving van zonde, maar ook met de pijn. En eigenlijk moet er steeds meer pijn komen. Om het smartelijke van de zonde te gevoelen. Waarom het zwaard van Gods gerechtigheid nu moest indalen in het Heilig hart van Jezus. Steeds meer pijn. Steeds meer droefheid. Over de zonde. Christus is ook een steen. Het lam is een steen. Je valt ervoor op je knie of je valt erover in ergernis. Jesaja 8. Maar denk ook maar aan Daniel 2. In ieder geval een steen. Een rots. Voor de kerk is het de rots der eeuwen. De rots der eeuwen. De rots. Maar het zwaard is ingekomen. Er is een kloof gekomen. En in die kloof mag de kerk nu schuilen. Wees gij mij een rots om in te wonen. Deze man is een verberging tegen de wind en tegen de storm. Gezegende Christus. Mijn lam, mijn steen, mijn rots, mijn deel. Of ervoor vallen. Of overvallen. Erger. Waarom zou, zegt u, een mens zich nou erger aan Christus? Nou ja, dat u niet gelooft. Ja, maar dat kunt u toch ook niet helpen, nietwaar? Dat heeft u al wel uitgemaakt voor uzelf. Of niet? Mag ik u nog eens wat herinneren? Komt zo in mijn gedachten. Is de vader van deze gemeente, dat weet u wel, hè? De eerwaarde heer Wee van Leeuwen. Dat is toch de vader, mag ik het zo zeggen, van deze gemeente? Dat was nou een eerwaarde. Ja, dat durf ik wel te zeggen. Dat heeft hij gezegd. Dat u zegt, ja, ik kan mezelf toch niet bekeren. En God is vrij in het verkiezen van wie hij wil. Het is niet desgene die loopt. Weet je wat deze wel in waarde voorganger zei? God is vrij, dat is waar. Maar u bent niet vrij. U bent niet vrij. U bent gebonden aan de eis. Betaal wat gij schuldig zijt. Aan uw God en schepper. En uw rechter. En zeg dat maar nooit meer. Ik kan mezelf niet bekeren. Waarom zult u niet verloren gaan? Maar omdat u het niet wil. En ook niet kunt. Maar u zei, hoe zou ik me dan aan hem erger? Dat is wel eens lastig om uit te leggen. Maar alleen als u zegt, ik kan het niet. Dan blijkt daar dit, dat blijkt heel veel uit, maar zeker dit. Geen enkel. Geen enkele genegenheid. Geen enkele trekking. Is dat veel anders dan? Had er net zo goed niet kunnen zijn. Was het wel rustiger geweest, hè? Was het wel rustiger geweest voor u als Christus niet gepredikt werd? Als het vuur niet aan uw schenen werd gelegd? Als het niet werd verkondigd? Dat de geest komt om te overtuigen van zonde, welke zonde, dat gij in mij niet geloofd hebt. Gij zult allen aan mij geërgerd worden. Want u bent niet gediend van vrije gunst die eeuwig God bewoog. Voor u had Christus nooit vlees hoeven te worden. Laat mij met rust, dat is de taal van uw hart. En dan ben ik bij het derde. Als Christus wordt verkondigd, dan komt er een scheiding, altijd. Meen niet dat ik gekomen ben om vrede. Vrede, ja toch? Nee, zwaard. Want dan komen al de overleggingen van het hart naar boven. Dan blijkt wie u werkelijk bent. U kunt zo godsdienstig zijn als u wilt. Zo voorbeeldig als het kan. Maar in de prediking van Christus, daar valt de scheiding. Dat is voor of tegen. Verloren of verkoren. Door de overlegging van de harten geopenbaard. Wie werkelijk bent. Eén volk schreef, geef mij Jezus. Of ik sterf. En de ander zegt, het is goed zo. Het zou mooi zijn. Het zou later nog wel kunnen. Maar ik hou het voorlopig maar op deze wereld. De overleggingen komen aan het licht. En eenmaal komen wij allemaal aan het licht. Een kind ons getekend. Vervuld van verlangen naar het Lam. Bevredigd met het Lam. Gesproken van het Lam. En bedankt. Simeon heeft vanaf dat ogenblik niet anders meer gedaan dan gesproken van het Lam. Het dierbaar Godslam. En zijn vader die hem gezonden heeft. En dat is de hemel. En onze bede reist ook op in dit middaguur. God der eeuwen, in uw schoot, berg mijn zielen voor de dood. Amen. Onze slotzang is van Psalm 42, het eerste vers. Het verlangen van de kerk uit het gemis, een levend gemis. Een uitzien naar de volle vervulling. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Psalm 42 vers 1. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen der zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.